Welkom bij de podcast Kanker en Voeding. Een serie waarin de diëtisten van het Antonie van Leeuwenhoek verschillende aspecten van de relatie kanker en voeding willen belichten. Wat kun je onder andere verwachten, verhalen uit de spreekkamer, tips en adviezen en achtergrondinformatie van diëtisten en andere experts. Welkom bij de podcast over voeding bij radiotherapie, dus bestraling, en voeding bij chemotherapie. In de studio Esther Heikoop, diëtist in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Welkom.
Dankjewel dat je me gevraagd hebt om dit onderdeel met mij te bespreken.
Ja, ik wilde heel graag het onderwerp radiotherapie of bestraling eigenlijk bespreken, omdat dat best wel een impact kan hebben op de voeding en de voedingsinname van mensen. En aangezien jij best wel wat radiotherapie spreekuren draait, denk ik dat jij bent de persoon om dit aan te vragen.
Nou, dankjewel.
Ten eerste, welke patiënten met welke tumoren zie je voornamelijk op de radiotherapie?
Nou, in het AVL zien we vooral mensen die op de longen bestraald worden, de maag, de slokdarm en het hoofdhalsgebied.
Ja.
En andere tumoren die bestraald worden, als de arts vindt dat mensen te veel gewicht verliezen of als patiënten persoonlijke vragen hebben, dan worden ze ook bij ons op het spreekuur gezet. Maar die vier, dat is echt de hoofdmoot waar we onze spreekuren mee gevuld krijgen.
Ja. Als we eventjes beginnen met de longtumoren die bestraald worden. Longen, ademen, ik zie niet direct een relatie met voeding.
Nee, dat zien de patiënten ook niet als ze bij ons op het spreekuur binnenlopen. Dan hebben ze iets van waarom moet ik naar de diëtist? Mm. Maar soms zie je in het voortraject dat mensen best wel lang hebben lopen struggelen met voordat ze de diagnose hebben gekregen. En dan dat ze soms toch wat gewicht zijn verloren. Dus dat is ook vaak de eerste vraag die we stellen van bent u voorafgaand dat u te horen hebt gekregen aan dat u longkanker hebt. Bent u ongewend gewicht verloren?
Ja.
Soms krijg je ja, soms krijg je nee. Dus dat is al wel een mooie insteek voor het gesprek. En daarna bespreek ik met de patiënt. Maar voordat ik de patiënt binnenhaal, kijk ik ook waar ze bestraald worden. En hoeveel keer ze bestraald worden en hoeveel doses ze krijgen. En dan heeft de arts vaak een plaatje getekend. En dan kan je zien of mensen ook een beetje de slokdarm mee bestraald krijgen. Of waar de tumor zit.
Mm-hmm.
En dat kan in de loop van het traject last geven.
Ja. Als de slokdarm dus meebestraald wordt, dan kan ik me inderdaad voorstellen dat dat misschien met slikken problemen gaat geven.
Ja, met slikken als het wat hoger is en met passeren van eten als het als hij wat lager
in de slokdarm
raakt.
Ja. Oké.
En dan in het begin ervaren mensen helemaal niks.
Mm-hmm.
Het is echt bij de longen zit het venijn in het staartje. Zo bespreek ik het ook wel met de mensen. En dan is het de laatste week of eigenlijk als ze niet meer bestraald worden, dat ze dan als een slok water nemen, het idee hebben van oh, wat voel ik. Alsof je gewoon echt heel lekker aan het eten bent en te schrokkig het naar binnen werkt. Dat het dan zeer doet als het naar beneden zakt. Zo een gevoel ervaren de meeste mensen.
Ja.
Dus dan is het advies echt dat ze beter moeten kauwen. Dat ze eventueel wat water erbij moeten wegdrinken. En niet meer te heet eten of niet meer te koud. Dus alles een beetje kamertemperatuur.
Temperatuur. En pittig eten?
Nou, dat verschilt. Sommigen kunnen dat nog wel. Maar de sambal moet wel blijven staan. Maar curry of een beetje knoflook, dat kunnen de meesten echt nog wel blijven eten.
Ja, oké. Ik kan me voorstellen dat als het eten zo'n pijn doet, dat het dan echt slecht lukt om voldoende te eten.
Ja.
Dus dan komen denk ik de medische drinkvoedingen en dat soort dingen wel weer om de hoek kijken. Hè?
Nou, zeker, die staan wel in de wachtkamer, zeg maar, om te raadplegen. Maar we beginnen eerst wel met het smeuïg maken van eten, het weglaten van harde dingen zoals korstjes of krokant gebakken vlees. Smeuïg beleggen erop, jam, smeersels als slaatjes. Eventueel sausje over groentes. Groentes iets langer laten doorkoken, zodat ze wat zachter zijn, zodat je het wat meer kan prakken.
Ja.
Eventueel gemalen aardappelpuree, gemalen groentes erdoorheen. Dus dat is het eerste waar je mee begint. En als mensen dan niet ermee uit de voeten komen, dan kunnen we altijd de flesjes drinkvoeding erbij pakken.
Ja.
En vaak komen we ook nog wel via de arts aan een soort gelletje wat het boel verzacht. En dat moeten mensen een half uurtje voor het eten nemen.
Ja.
En dat geeft vaak ook verlichting.
Ja.
Het helpt niet bij iedereen. Ieder lijf is eigen.
Ja.
Maar dat is vaak wel een goed ondersteunend middeltje.
Ja. Ja. En op het moment dat het helemaal niet meer gaat qua eten of drinken?
Ja, dan komt de zonde om de hoek kijken. En dan krijgt ze een neusmaagzonde. En die hoeft vaak relatief kort gebruikt te worden. Echt een week of twee, drie max. Maar dat is echt om de piek van de heftigheid van de pijnbeleving. Om daar even doorheen te komen.
Ja.
Om te zorgen dat mensen wel voldoende vocht binnenkrijgen. Kijk, een of twee dagen iets minder eten. Dat is nog wel, kunnen we door de vingers zien. Maar als mensen gewoon echt niet meer aan hun 1,5 tot 2 liter vocht per dag komen. Echt aan water, thee, alle dat soort dingen. Dan wordt het wel een ander verhaal. Je wil niet dat mensen uitdrogen.
Nee, zeker niet. Oké. Bestralingen op de slokdarm zelf echt, ja, dat lijkt me evident dat daar ook dit soort verhalen en vragen bij komen, hè?
Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde laken en pak, alleen waarbij de longen echt in de latere fase van de bestraling problemen kunnen zijn, zie je bij de slokdarm dat dat eerder het geval is. Dus maar ja, hoe groot is het gezwel en hoe erg drukt die de slokdarm al een beetje in? Mm. Kan er nog eten langs? Dus dat is ook echt de eerste vraag van wat kunnen mensen nog eten? Kunnen ze alleen nog maar een broodje? Of dat is al heel nice als dat kan. Of kunnen ze alleen nog maar vloeibaar? Ja, zitten ze al aan de drinkvoeding? Sommige mensen zitten al aan de zondevoeding omdat het te nauw is voor überhaupt om eten er langs te laten gaan. En,
je bedoelt voorafgaand aan de
bestraling? Voorafgaand aan de bestraling, ja. Dus dan hebben wij ze eigenlijk al vooraf dat ze beginnen met bestralen in het vizier. Omdat ze dan via andere trajecten al bij ons door artsen op de agenda zijn gezet. En het mooie is wel dat mensen ook wel weer tijdens de bestraling, vooral als er een grote vernauwing is, dat soms de bestraling al verlichting geeft gedurende het traject. En dat mensen ineens nog wel weer wat vla kunnen gaan eten. Dus dat ze eerst niks meer konden.
Ja.
En dat er dan ineens, als die tumor kleiner wordt door de bestraling, dat ze dan tijdens het traject van de bestraling al ervaren van, hey, het
kan
wordt makkelijker.
Ja.
Dat vind ik wel echt heel mooi om mensen dat te horen zeggen.
Ja, dat is ook heel fijn. Ja.
Ja, zie je wel hoe zwaar de behandeling ook is. Want het is wel wat. Iedere dag naar het ziekenhuis en soms ook nog verzorging van het lichaam wat erbij komt kijken. Maar als ze dan ervaren dat het helpt, dat vind ik wel echt heel mooi om te horen.
Ja.
Om te zien ook. Ja.
Ja. Ja.
Maar bij de slokdarmbestraling inderdaad de pijn bij het passeren en het niet genoeg ruimte hebben is echt de grootste bottleneck. En ook daarin beginnen we eerst weer met te kijken wat is haalbaar met gewone voeding. Maar komen wel heel snel ook de flesjes en ook zonder voedingen om de hoek kijken om mensen op gewicht te houden.
Ja.
Je wil gewoon niet dat ze te veel afvallen. Zeker niet omdat je niet weet wat het vervolgtraject wordt. En je wil ze gewoon zo goed mogelijk in conditie houden. Qua vitamines, mineralen, eiwitten vooral. Dat er geen spiermassa verloren gaat. Zodat ze ook zo snel mogelijk kunnen herstellen. Kunnen revalideren van dit hele traject.
Ja zeker. Dan had je het over de derde groep patiënten die we zien op de radiotherapie, de hoofd-hals-patiënten. We hebben natuurlijk al een aparte aflevering over hoofd-hals-patiënten gemaakt.
Ja.
Zie daarvoor ook de lijst met de afleveringen. Maar wat is er nou specifiek bij radiotherapie een aandachtspunt als mensen met hoofd-hals-tumoren bij jou op het spreekuur komen?
Nou, als eerste ook weer vragen we, ben je in het voortraject wel of niet afgevallen? En dan is het zaak, hebben mensen nog al hun tanden? Of zijn die soms echt een week of twee weken voordat de bestraling begint getrokken? Want als het gewicht heel slecht is, dan worden de tanden of kiezen verwijderd, omdat dat tijdens de bestraling niet fijn kan zijn. Omdat het allemaal zo gevoelig en delicaat wordt. Mm. Dus je wil weten of mensen goed kunnen kauwen. Dan wil je weten of ze mensen goed kunnen slikken. En daar is ook vaak de eerste 10 keer bestralen dat mensen nagenoeg geen klachten ervaren. En gaandeweg het traject zie je de klachten toenemen. En gaan we ook weer over op bijna hetzelfde verhaal weer. Vloeibaar gemalen, zacht. En ook daar dan aanvullingen met flesjes. Maar het mooie is, geen één patiënt is hetzelfde.
Nee.
En geen één Dus jij, ja, we maken natuurlijk echt gewoon matchmate adviezen. Dus degene die voor je zit, wat die eet, wat die drinkt, hoe zijn levensvisie is, daar passen we het op aan. En dus ook daarin passen we de adviezen aan die we geven.
Ja. Ja. De vierde groep mensen die gezien worden op de radiotherapie, de mensen met maagkanker die dan bestraald worden, zijn daar ook specifieke problemen die naar voren komen?
Ja, ook daar is een beetje waar zit die? Ja. Want als hij hoog in de maag zit, dan heb je vaak van de slokdarm naar de maag dat daar het probleem zit. Dus dat ze soms wat, als ze iets drinken, dat ze zich meer wat rechterop moeten laten gaan om te zorgen dat het de maag inglijdt. Sommigen hebben best wel lastige hik die je op kan zetten, die echt ja, bijna pijnlijk aanziet. En de mensen geven ook aan dat het wel pijn doet. En dat de maag gevoelig is, dus dat ja, niet al het eten verdragen kan worden. Dus, en dat ze ook wat kleinere porties moeten eten. En dat de maag door die bestraling toch wel ja, van de leg gaat. En aandacht moet hebben. Ja. Dan hoeft ze niet per se helemaal gemalen en zacht. Wat bij de anderen echt wel de eerste stap is. Maar dat je echt kijkt, wat wordt er gegeten? Op welke tijdstippen wordt er gegeten? Wat doen mensen nog als activiteit? En dat je een beetje die kant op gaat om, ja, te zorgen dat ze wel voldoende blijven eten. Ja. En soms helpt het wel om het ietsjes vloeibaarder of niet te vet of niet. Ja, je wil echt wel die eiwitten erin, maar dat blijft langer in de maag. En je wil juist ook dat het niet te lang in de maag gaat, dat die niet te lang belast blijft met voeding. En ja, dat die ook wel de tijd krijgt om weer even tot rust te komen.
Ja. Ja.
Dus soms kan ook weer een zondevoeding voorbij de maag, dus dat die door de maag heen gelegd wordt, helpen. Of ook flesjes drinkvoeding, omdat dat dan ook qua verteringstechnisch prettiger wordt verdragen.
Ja. Ja. Hey, nou had je het net in een bijzinnetje even, wat doen mensen er nog naast? Maar kan je überhaupt nog iets doen naast zo'n bestralingstraject? Want dat is best wel intensief.
Het is zeker intensief. 5 dagen in de week naar het AVL komen, parkeren, files, op tijdstippen dat je, nou, sommige mensen beginnen al 7:45 met de eerste bestraling. Sommigen hebben het 2 keer per dag, dus 7:45 en dan nog tegen 4. Dus ja, dat is gewoon echt, nou, mensen geven aan, ik ben met pensioen. Maar ik ben gewoon net zo hard aan het werk. Ja. Ook als ze nog mondzorg hebben bij de hoofdhals, moeten ze nog een gebitje in met fluor. Ze moeten spoelen met zout water. Ja, dus, en dan willen wij ook nog dat ze bewegen. Mm-hmm. En dan willen ze ook nog even rusten. Dus dan, ja, moeten ze eigenlijk heel veel calorieën eten en zichzelf verzorgen in 8 uur per dag. Dat is best wel een opgave. Zo tegen het einde van de bestraling, als mensen in een 5 of 7 weeks bestralingssessie zitten, ja, dan zitten ze er vaak ook eventjes helemaal doorheen. Gewoon ook mentaal, ja, omdat er zoveel op hun pad komt. En dan wordt het lichamelijk net even zwaarder allemaal.
Ja.
Dus dan is het echt wel, ja, het is echt wel een intense behandeling.
Ja, ja,
ja, die veel vraagt.
Ja, zeker. Maar goed, soms vaak ook wel echt goede resultaten heeft.
Ja, dus dat is echt wel mooi om te zien. Ook omdat we ze daarna nog spreken. En dan hoor je dat het wel, ja, dat mensen het ook wel weer snel vergeten zijn. Ja. Hoe intens het was.
Ja.
Vooral als ze goede berichten krijgen van de artsen. Of lichamelijk ook goede, ja, het goed voelen.
Ja.
Dat is dan wel mooi om te zien.
Ja.
En te,
ja,
horen.
Ja. Nou, kortom. Radiotherapie, het is niet zomaar wat. Nee. En zeker bij die 4 groepen tumoren die we besproken hebben, is het best wel belangrijk om goed op de voeding te letten en door een diëtist begeleid te worden.
Zekers, ja. En als je niet daardoor, ja, door een diëtist begeleid wordt, trek aan de bel.
Ja.
En luister ook zeker de andere podcast over smaak, want dat ben ik nog helemaal vergeten te noemen. Dat dat ook nog een klacht kan zijn die bij, ja, de radiotherapie opspeelt en ook op de langere termijn nog flink wat klachten kan geven. Ja. Als mensen ook aan het herstellen zijn. Maar ook over het bewegen.
De medische voeding.
Precies, ja.
Ja. Ja. Je vertelde net over het stukje dat je mensen belt na het bestralen.
Ja, klopt. Voor hoofd-halspatiënten en slokdarm en magen zit er een standaard belafspraak al ingepland. Mm-hmm. En bij de longen kijken we van hoe veel slokdarm is er geraakt.
Ja.
hoeveel problemen, voedingsproblemen ervaren mensen. En dan kijken we van wanneer we ze bellen. Dat is vaak een week of twee weken nadat ze de laatste bestraling hebben gehad. Wat we zien is dat mensen, wat de arts ook zeggen, de bestraling werkt nog twee weken na. Dus je komt dan niet meer naar het AVL voor de feitelijke bestraling. Maar in het lijf rommelt het nog maar door, zeg ik altijd maar. Ja. En na twee weken begint het herstel. En dat zien mensen echt, dat de huid weer gaat herstellen. De roodheid neemt af. En lippen of
waar je dan ook
in het gelaat
bent.
Waar je ook bestraald bent, ervaar je aan de buitenkant dat het lichaam aan het herstellen is. En dat betekent dat het van binnen ook aan het herstellen is. Want dat loopt altijd achter op de buitenkant.
Ja.
En zoveel weken als dat mensen bestraald zijn, zoveel weken moeten ze ook echt nemen voor het herstel. Dus dat, mensen zijn echt heel ongeduldig en invoelbaar. Want je denkt, hup, ik ben er klaar mee. Ik wil nu weer beter zijn. Maar dat werkt met de bestralingen niet zo. Dus mensen zijn vrijdags klaar of dinsdags klaar met de bestraling. Vlag uit, snap ik. Maar dan zijn ze er nog niet.
Nee.
Dan het is echt even geduld hebben. En vooral die hoofdhalzen. Bij de longen gaat het wel snel. Maar bij die hoofdhalzen en de slokdarm moet gewoon veel meer hersteld worden. En dan is het herstelpad echt wel 5 tot 7 weken. En de smaak kan zelfs tot een jaar na de laatste bestraling.
Zo.
En de droge mond ook tot een jaar na de laatste bestraling herstellen.
Ja.
Dus dat vraagt echt wel geduld.
Geduld en doorzetting.
Ik zeg altijd wel voetje voor voetje.
Ja.
En soms doen we een stapje terug om daarna weer vooruit te kunnen gaan.
Ja. Ja. Nu wil ik graag eventjes doorgaan met voeding bij chemotherapie. Want net zoals bij bestraling, het is een van de belangrijkste pijlers ook tegen kanker. Maar daar komen natuurlijk ook veel klachten voor die voedingsgerelateerd zijn. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja. Wat we eigenlijk de nummer 1 die mensen aangeven, dus wat we het meeste horen als we bij mensen op gesprek zijn, is misselijkheid. Dat is echt wel de nummer 1. En of dat nou chemo is via het infuus wat inloopt of dat ze het met pillen tot zich nemen. Misselijkheid, 90% heeft daar denk ik zeker last van.
Ja.
En de andere is smaak.
Ja.
En daar ervaren mensen bij cisplatin of de carboplatin een ijzersmaak,
ja.
Dus metaal. Alsof ze de hele dag bloed in de mond hebben.
Ja.
Dat, of met de tong aan de lantaarnpaal zitten, krijgen we ook wel te horen.
Ja.
Dus dat is, en soms ook nog andere omschrijvingen. Maar dat zijn wel echt qua smaakbeleving de grootste problemen.
Ja. Ja.
En sommige chemotherapieën geven ook nog wat last aan het slijmvlies. Dus dat mensen eigenlijk van in de mond heel gevoelig ervaren als ze scherpe dingetjes eten. En denk dan niet alleen aan kruiden, maar ook aan een tomatensap of aan een banaantje. Schijnt ook echt heel gevoelig te kunnen aanvoelen.
Ja.
Dus dat,
en ook als voeding een beetje te krokant is misschien?
Ja. Ja, dus een scherpe korst van een broodje of een pistoletachtig krokantje.
Ja,
ja. Dat vinden mensen ook niet fijn aanvoelen in de mond.
Nee. En verderop in het lichaam, hè, dus de misselijkheid, de smaak, maar misschien ook in de darmen wat problemen.
Ja, nou laten we ook niet de maag overslaan, want die kan soms ook wel dat mensen zeggen, nou als ik iets eet voelt het heel zwaar of misselijk gevoel of dat ze echt een braakneiging hebben, maar het toch niet, dat het niet gebeurt. Ja, en dan naar de darmen, dan ervaren mensen heel vaak diarreeklachten.
Wat zijn nou voedingsoplossingen hiervoor, voor al deze problemen? Als we die eventjes een beetje langs gaan lopen. Hè? We beginnen bijvoorbeeld bij de smaakveranderingen. Daar is natuurlijk al een hele aflevering van over gemaakt. Ja. Maar kan je in het kort even aangeven van, kunnen we daar wat mee?
We kunnen in die zin er wat mee als mensen echt die metaalsmaak ervaren. Is dat ze met plastic lepels of in de huidige tijd van duurzaamheid bamboe. Maar iets wat niet ijzer is. Ook geen ijzeren beker aan de mond. Maar iets van plastic of dus daarmee een oplossing zoeken. Frisheid, goede mondverzorging. Dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste adviezen.
Ja.
Voor die metaalsmaak.
Ja. En de misselijkheid,
Ja, dat is. Mensen gaan daar echt serieus niet goed door eten. Wat heel begrijpelijk is. Alleen het is geen klacht die we met voeding echt kunnen oplossen. Dus daar hebben we echt de medicijnen voor, de antimisselijkheidsmedicijnen. Maar wat wel belangrijk is, dat mensen wel moeten blijven eten. Want als je niet eet, word je ook misselijk. Dus dan kom je in zo'n negatieve spiraal. Dus ik adviseer altijd wel, blijf drinken met waar calorieën in zitten. Dus doe honing in je thee. Want dan denkt die maag in ieder geval, hey, er zit wat in. Of doe een chocomelletje, limonade of eventueel limonade en een chipje ernaast eten. Ja. Dus dat je een beetje een combi doet, dat die maag wel denkt, hey, want alleen klinkklaar water, er zit niks in. Dus dan denkt die maag, ja, wat wil je nou van me? Ja. Maar als je er iets van een suikertje of een beetje vet in doet, dan denkt die maag, oh ja, hey, hier moet ik wat mee. En dan kan die misselijkheid daar wel iets bij afnemen. En wordt het relatief een beetje goed verdragen. Ja. Dus het belangrijkste is dat die antimisselijkheidmedicijnen echt heel goed op orde zijn. En dat mensen niet ermee stoppen. Dat zien we ook wel vaak. Dat mensen denken, ja, ik ben niet misselijk, dus ik neem ze niet. Maar dan worden ze in de loop van de dag wel misselijk. Dus als er staat dat het preventief genomen mag worden, schroom niet om het te doen. Zeker de eerste dagen na een kuur kan het echt kwaliteit van leven geven. Gewoon echt een, ja, want als je de hele dag van lamlendigheid op de bank ligt, word je ook niet heel fijn van.
Nee.
Dus dan neem die medicijnen goed en blijf wel eten en drinken. Hoe lastig dat ook is om te doen, als je je gewoon niet fijn voelt. Maar blijf, ja, ik zeg altijd maar een beetje makkelijk voedsel. Soepjes, limonade, chocomel.
Ja, het hoeft allemaal niet echt heel erg gezond te zijn. Hè?
Nee, en als mensen wel gezonde factor willen doen, maar denk dan in de vorm van smoothies of vruchtensappen. Ook gewoon makkelijk te drinken.
Ja.
En dan komt, als de misselijkheid wegtrekt na een aantal dagen, dan kunnen we het gewoon weer oppakken en zorgen dat iedereen weer sterk is voor de volgende kuur die een aantal weken later zich weer aandient.
Ja, precies. Want dat is het ook nog eens. Hè? Dan ben je hersteld en dan moet je eigenlijk nog weer een volgende.
Ja. Precies. En je wilt het verlies in zo min mogelijk hebben.
Ja. Ja.
En mensen hebben toch vocht nodig. Dus dan liever vocht waar wat in zit, dan helemaal niks.
Ja. Ja. De smaakproblemen, zei ik net al, daar hebben we een aparte podcast over.
Ja.
Maar op het moment dat mensen diarree hebben van de chemotherapie, wat is er dan voornamelijk aan te raden?
Ja, ook dan komen we op de vezels, waarvan mensen heel vaak terugstappen op grootmoeders adviezen. Dus rijst met bessensap, wit brood. Maar het is belangrijk dat het lijf wel vocht aangeboden krijgt. En ook vezels die het vocht kunnen absorberen. Dus dat ze echt lekker volkoren brood, volkoren pasta, groentes, fruit, eventueel de appel met schil, de peer met schil. Dat hele palet van vezelproducten, dat die wel gegeten worden. Omdat het lijf dat wel nodig heeft.
Ja.
De diarree komt ook door de behandeling en niet door het eten. Dus het is heel belangrijk om dat patroon wel goed op orde te houden. Waar mensen wel op kunnen letten is hoeveel koffie drink je. Eventueel de kiwi. Er zijn mensen die eten dat bij hun ontbijtje. Maar dat werkt echt heel darmprikkelend. De citrusvruchten. De mandarijn, de magnolia, ik spreek hem altijd verkeerd uit.
Mango.
Magnolia. De sinaasappels. Dus dat mensen daar wel, de kruiden en de sambal, en daarmee wel ook de knoflook, de uien. Daar kan je wel op letten. Dat je die darm niet extra triggert. Want hij is al van de rel door de chemo. En dat je hem dan niet door hele de voedingsmiddelen nog eens een extra setje geeft.
Ja, nou, oké. Okay. Hierbij is medicatie misschien ook een ondersteunend iets.
Ja, zeker. Ja, dat kan loperamide zijn of die macrogolzakjes.
Ja.
Dus dat zijn zeker wel goede ondersteuners als het echt niet te houden is.
Nee.
Als artsen zeggen van ja, nee, nu ga je te vaak naar de wc. Of het is echt waterdun.
Ja. Ja, precies.
Okay. En wij vinden dat echt, mensen denken wel eens, oh, vies praatje. Maar Het zijn wel dingen die we heel graag willen weten. Dus het is ook echt wel iets wat we navragen. Van, ja, hoe gaat u naar de wc? En dan kijken soms mensen je echt wel aan van waarom vraag je dit? Maar het is zo belangrijk om te weten of mensen dunne ontlasting of als ze moeten plassen en er komt nog wat extra's naar buiten. Dan wil je gewoon dat weten, want dat hoort in principe niet.
Nee.
Dus dan wil je wel de juiste voedingsadviezen op kunnen geven.
Ja.
Wat ook kan helpen bij heel erge diarreeklachten is dat mensen kijken van hoe vaak per dag eet ik? Eet ik wel 10 keer per dag? Dat is een van de adviezen die we aan de ene kant ook wel geven. Maar als je hele erge diarreeklachten hebt, kan je ook kijken van breng het terug naar 6 keer per dag en dan wat grotere maaltijden. Dus dat de darm niet heel vaak getriggerd wordt.
Ja, goede tip. Het is gewoon ook een kwestie van uitproberen natuurlijk.
Ja, zeker. Ja.
Nou Esther, hebben we alles besproken over voeding en chemotherapie?
Er zullen vast mensen zijn die zeggen, nee, ik had dit nog besproken willen hebben. Maar voor mijn gevoel hebben we alles aangetipt. Er is zoveel te vertellen.
Ja.
Maar volgens mij hebben we wel de highlights benoemd.
Ja, oké. Nou, en mocht er meer info gezocht worden, dan kan dat op www.voedingenkankerinfo.nl.
Precies.
En alle belangrijke links die vindt u in de show notes. Dankjewel Esther.
Graag gedaan Maartje, ik vond het echt heel leuk.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En tot een volgende.